Wat doet de gemeente in de hemel? Ik heb vroeger gedacht, helemaal niks. Eindelijk vakantie. Eindelijk hoef ik niets meer te doen. Anderen hebben gezegd, mijn kinderen bijvoorbeeld, hoe moet het straks? De hele dag door halleluja roepen. Ja, daar ben je misschien ook een keer op uitgekeken. Er zijn allerlei geruchten en er zijn allerlei opmerkingen. Maar in deze serie waarin het gaat over de komst van de Heer Jezus en ons gaan naar hem en ons leven voor en met hem, willen we ook dit stukje toch graag meenemen. Bewust is dit als een onderdeel van die serie opgenomen in ons schemaatje. We hebben geprobeerd om duidelijk te maken dat de gemeente die nu op aarde is, hier niet blijft. Er komt een moment dat de gemeente wordt weggehaald, opgenomen. Dat is door alle avonden heen eigenlijk wel duidelijk geworden. En we willen zo graag dat dat ons hart vult. Dat we blij zijn met de gedachte dat de Heer Jezus komt, heel vlug, heel spoedig. En dan wordt Hij, die ons gekocht en betaald heeft, vergezeld van zijn gemeente, zijn lichaam, hij het hoofd, wij de leden. En dan worden we gebracht daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Het werd zo pas al in de opening door Arjan geciteerd. Dat hij is heen gegaan om een plaats te bereiden. En hij wil dat we bij hem zijn en ook bij hem blijven. De gemeente gaat hier vandaan. Blijft hier niet. Daar is natuurlijk veel en veel meer van te zeggen. Maar het kan niet in één avond allemaal. Maar het uitgangspunt is dat we hier niet blijven, dat we een keer weggaan. Dan ga ik u lezen, heel eenvoudig, met één tekst uit Romeinen 11. Romeinen 11. En dan ga ik met u naar 2 Korintiërs, hoofdstuk 5. En dan naar het laatste Bijbelboek. En als we alle teksten gelezen hebben, dan is de koffie ook wel zo'n beetje ingeschonken. Romeinen 11. Ik lees alleen vers 25. Want ik wil niet, broeders of broeders en zusters, mag u ook lezen daar, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, deze verborgenheid, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. De apostel Paulus maakt duidelijk dat Israël, het kanaal waardoor God tot mensen heeft willen spreken, het kanaal waardoor hij voor alle volkeren een zegen wilde uitspreiden, dat Israël aan de kant gezet is. Niet definitief voorbij, maar terzijde gesteld is. En dat in de plaats daarvan, vanaf Handelingen 2, de gemeente als getuigenis van God is gaan fungeren. En dat is nu nog zo. Maar er komt een moment dat de volheid der heidenen, daarmee wordt echt de gemeente bedoeld, uit de volkeren, dus niet uit één volk, uit één stam, uit Abraham, maar uit de volkeren, dat het getuigenis van God op aarde wordt weggehaald. En als die volheid der heidenen zal zijn binnengegaan, zal worden weggehaald, zal zijn opgenomen, weggevoerd, de Heere tegemoet in de lucht, 1 Thessalonicenzen 4 of 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Weggenomen, omhoog gevoerd, daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En hij zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van mijn vader. Zijn vele woningen, daar zal ik jullie brengen. Daar wil ik jullie hebben, daar geef ik jullie mijn heerlijkheid. Daar zullen jullie zijn in heerlijkheid en in glorie en zonder enig mankement, niets mankerend. Daar. En vanaf dat moment gaat op aarde het leven verder en zal Israël terugkomen en zal Israël weer Gods getuigenis op aarde zijn. Dus wat ze eeuwen geweest zijn en nu al een aantal eeuwen niet zijn, zal dan weer gebeuren. Romeinen 11, vers 25, sleuteltekst. Maar u en ik gaan hier vandaan. Wat overkomt ons als we hier vandaan gaan? 2 Korintiërs hoofdstuk 5. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 10. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt. Ik lees uit de herziende Statenvertaling, dat is misschien al duidelijk. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, is sprake van 3 rechtszittingen. De eerste is deze, openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Dat staat hier, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Is dat hetzelfde als de grote witte troon? Nee, is dat hetzelfde als de schapen worden gescheiden van de bokken? Nee, dit is voor gelovigen. Voor die in de Heer Jezus geloven, die bij het lichaam van Christus horen, die de Heilige Geest ontvingen toen ze tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Zij die hier op aarde geleefd hebben, Paulus, Petrus, jullie als je de Heer Jezus kent, wij moeten openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. U komt in de hemel omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet omdat u iets gepresteerd hebt. Niet omdat u punten verzameld hebt. Bonuspunten of hoe dat ook heten mag bij een supermarkt. U komt in de hemel omdat u gelooft. Alleen door het geloof. Niet door wat u gewerkt hebt. Niet door werken. Geen enkele vorm van werkheiliging kan op grond van de schrift gepropageerd worden. Dat kan niet. Maar doet het er dan niet toe wat we doen als gelovigen? Ja, zegt Paulus heel precies. Het doet er wel toe. Want dat wat je voor de Heer Jezus gedaan hebt, wat je voor hem geweest bent, dat wordt zichtbaar. Er komt een moment dat zichtbaar wordt wie u en wat u geweest bent voor de Heer Jezus. Dat is voor de rechterstoel van Christus. Wanneer is die rechtszitting? Ja, dat is een goede vraag. Daar is best wat discussie over. Nou, ik probeer het antwoord te geven. Vanaf het moment dat u hier weggehaald wordt, is het eerste wat u overkomt en wat u meemaakt, wat u doet in de hemel, ons onderwerp, is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En dan gaat het niet om of u daar echt een finale ticket, een finaal kaartje krijgt voor de hemel. Zo. En nu krijg je toegang. Ja, je zou daar nog kunnen zakken, of je zou geen geld hebben, of je zou misschien daar uit de boot vallen of zo. Nul. Bestaat niet. Voor de rechterstoel van Christus staan gelovigen. En moet je daar bang voor zijn? Nee. Waarom niet? Omdat daar openbaar wordt welke motieven een rol gespeeld hebben bij al uw beslissingen en bij al uw keuzes. Ik ben lang niet altijd begrepen. Ik heb wel eens dingen gezegd, en ook wel laten zien misschien, die anderen niet begrepen. Waarvan ze hun gedachten hadden van, nou ja, wat hij daar uitspookt, dat kan helemaal niet. En er zijn conflicten geweest waar ik van gezegd heb, laat maar even hangen, laat maar liggen. En we hebben tegen elkaar ook wel eens, als je in conflict bemiddeling doet, we moeten maar wachten tot de rechterstoel van Christus. Er zijn momenten dat je er niet uitkomt, dat je het niet precies helder krijgt, dat je niet overtuigen kunt. En dat je wachten moet tot het moment dat de Heer Jezus zelf openbaar maakt waarom en met welke motieven iets is gebeurd. Dat is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Ik vind het een zegen. Weet u, ook dingen die niemand begreep. Waarom deed je dat nu niet daar? Of waarom deed je dat juist wel daar? Het wordt daar openbaar. En de Heer Jezus beloont. Hij betaalt uit. Er is een plek, lieve broeders, zusters, waar de Heer Jezus uitmaakt. Nou, Dato, jij mag regeren over een heel klein gehuchtje in het Gunnigeland. Of een andere broeder hier uit de zaal of een zuster. Jullie, jij mag over 10 steden, weet je wel, heb gezag over 10 steden. Waar gebeurt dit? Nou, daar, rechterstoel van Christus. Of gezag over 5 steden. Wat u geweest bent en wie u geweest bent voor de Heer Jezus, wat u gedaan hebt voor hem, wat u misschien wel gelaten hebt om hem, dat wordt daar openbaar. En daar krijgt u beloning voor. Een andere tekst uit de 1e Korinthebrief zegt, er zijn van die momenten wat wij misschien wel belangrijk vonden, dat blijft achter, want dat blijkt toch brandhout te zijn. Je zou uit je leven kostbare stenen in goud en zilver tevoorschijn kunnen brengen. Iets bijzonders, iets kostbaars voor de Heere, waar hij van geniet, waar hij eer door krijgt, waar hij door verheven wordt. Maar er zijn ook hout, hooi en stro elementen, zegt de 1e Korinthebrief. En dat verbrandt, want het wordt in vuur geopenbaard. Daar blijkt wie we geweest zijn voor de Heer Jezus. En daar krijgt u een beloning. En daar hoort u wat u mag doen in de hemel. Denk ik. Of u over Emmen gaat regeren, of over heel Drenthe, of over heel Nederland, of over heel Europa misschien, of over de Oekraïne, of over Moskou. Dat hoort u daar. Ik zie ernaar uit dat de Heer Jezus daar zitting neemt en ik sta daarvoor. Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Hij gaat uitbetalen. Hij vergoedt. Ik heb morgenavond een studie over het boek Joël. En aan het eind van het boek Joël staat, ik zal u de jaren vergoeden die sprinkhanen hebben kaal gevreten. Weet je wel, er worden 4 soorten sprinkhanen genoemd. Ik wil ze niet biologisch op een rijtje zetten, maar er zijn de 4 wereldrijken die al in Daniël geschetst worden. Het Babylonische Rijk, het Rijk van Iran, daarna als 2e van de Meden en de Perzen, en het Rijk van de Grieken en de Macedoniërs, en dan Europa, het Romeinse Rijk. Die 4. Gouden hoofd, borst, heup, zilver. Enfin, in het boek Daniël zijn ze soms ook dieren. Leeuw en beer en panter en een vreselijk dier. Maar Joël noemt dat sprinkhanenplaag. En die worden diverse soorten sprinkhanen genoemd. Maar dat bedoelt de Bijbel precies hetzelfde mee. En die sprinkhanenplaag, die vreet alles op. Maar ik zal jullie, Israël, de jaren vergoeden dat je onder het bewind van al die vijanden stond. Het was hun eigen fout, het was hun eigen falen, het was hun eigen fout. Maar ik vergoed het. De Heere vergoedt. De Heere vergeet nooit de beloning uit te rekenen. Als hij komt, is zijn loon bij hem. Je krijgt uitbetaald. Het is een soort uitbetalingsdag. Vroeger, nu gaat het allemaal giraal, het komt op je bankrekening. Maar toen moest je naar de baas om je hand op te houden en het loonzakje ontvangen. Nou, hij kon het met een mooi gezicht doen. Of met een opmerking, een snerige opmerking. Je moet volgende maand wel wat beter je best doen of zo. Het was niet altijd even makkelijk. Ziet u er tegenop? Er is nog een rechtszitting. En dat is dat de schapen van de bokken gescheiden worden. Dat zegt de Heer in het Matthäus-evangelie heel precies. En dan gaat het erover. Echt hoor, probeer dat ook vast te houden. En laat je niet in de luren leggen door wat anders. Dat de volkeren voor de Heer staan. Daar staat Nederland, België, Oekraïne, Rusland, Amerika. Ze staan er allemaal, al die volkeren. En die worden dan ineens gescheiden. Er komt een soort scheiding in die hele bunch van volkeren. De ene club, dat zijn schapen. En de andere club, dat zijn bokken. En wat blijkt? Dat God zegt, ik ga een dag bepalen waarin ik uitmaak wat jullie met mijn volk Israël gedaan hebben in de loop van de eeuwen. Dat is Matthäus 25, schapen en bokken. En die de schapen zijn, die hebben Israël opgezocht in de gevangenis. Of een brood gegeven, of enzovoort. Maar die dat niet hebben gedaan, die Israël precies het omgekeerde deden, blijken bokken te zijn. Schapen en bokken. Dat is ook een rechtszitting. En de derde rechtszitting die in de Bijbel genoemd wordt, is de grote witte troon. En daar staan alleen maar doden. Dat is helemaal aan het eind. Als alles geweest is, en alles op een nieuw punt zal uitlopen, staan alle doden voor God in zijn glorie en in zijn heerlijkheid. Dan is de vraag of ze de Heer Jezus kennen, ja of nee. Dat zijn de drie rechtszittingen. Maar de eerste daarvan geldt ook jou en mij in de hemel. Dus het eerste wat ons overkomt in de hemel is, ik dacht vroeger, dat vind ik nou jammer, dat is een dissonant. Want ja, eindelijk vrij, halleluja, muziek klinkt al, liederen worden al aangeheven, dan begint het pas. Nou, dat is ook zo, even wachten nog. Maar dit zit er echt tussen. Want de Heer zal eerst uitmaken wie u bent. Hij laat eerst weten wat u gedaan hebt voor hem. En wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Ik zie er naar uit. Echt. Heer, u weet het. Ik weet dat ik ook soms aan mezelf gedacht heb, misschien wel eer voor mezelf geclaimd heb, misschien wel een beetje zo gepraat heb dat ik de aandacht kreeg en dat de Heer Jezus niet de aandacht kreeg. Maar er zijn ook momenten geweest dat het me echt om de Heer Jezus ging. Dat wilde ik graag. Dat wil ik nog steeds graag. En de Heer zal het daar wel duidelijk maken. Daar valt wat niet voor hem was, maar wat voor mijzelf bedoeld was, kennelijk, valt weg. Er zijn ongelooflijk veel dingen die je misschien, als je eerlijk bent, nou, dat hebben we ook een beetje voor onszelf gedaan. Om er zelf beter uit de voorschijn te komen, om een beter rapportcijfertje van Proeter, Uppelup en groep daar en beweging zus te krijgen. Romeinen 11, de volheid der heidenen gaat naar binnen. 2 Korinthe 5, daar worden ze openbaar. Daar valt alles wat nog negatief was, wat nog een dissonant was, wat een beetje wrong, dat wordt weggehaald, dat wordt weggedaan. En er blijft alleen maar het mooie over. En daar gaat de Heer Jezus u voor belonen. En dan? Nou, dan begint het. Nu heb ik nog 10 punten. Ja, het duurde lang, u hebt hele avond nog tijd. En ik heb twee punten die ik graag uit een lied wil voorlezen. Ik heb daarover nagedacht vandaag. Dat wil ik een keer doen. Dat kwam omdat ik geabonneerd ben op een blaadje uit Engeland van een bepaalde beweging. En dat is een bepaalde beweging die we heel goed een beetje kennen. Ik ken ze niet heel goed, maar een beetje verwantschap mee heb. Maar die citeerde in elk artikel wel een lied altijd. Die hebben dus het voordeel dat ze binnen hun gezelschap maar één liedbundel kennen. Ik weet niet welke, maar die heb ik niet. Maar iedere keer wordt uit dat ene liedbundeltje geciteerd. Wij zijn zo ver dat we zo'n stapel bundels hebben. Ik kwam in Elburg in een gemeenschap en daar kwamen de meeste mensen uit de kringen van het Leger des Heils. Nou, je neemt een bundel mee. Maar er kwamen ook mensen bij, die kwamen uit de reformatorische hoek. Die nemen de psalmen en de gezangen mee. En die leren daar Johannes de Heer leren kennen. Maar toen kwamen er mensen bij, die waren wat van de charismatische stroming. Die namen een ander bundeltje mee. U kent hem wel. Glorieklokken. En alsof dat niet genoeg is, kwam er nog een vergaderingsbundel bij. Want daar waren ze ook teruggekomen. En toen dat zo'n beetje voorbij was, toen kwam Opwekking met een hele nieuwe serie. En dat gaat maar door. Die hebben elk jaar een soort openbaring van 18, 19 nieuwe liederen. En nu komen we naar de Hillsongs uit Australië bij. Weer nieuwe elementen. Het gaat maar door. Ik weet niet waar u zit en uit welke bundel u zingt. Maar het is soms niet meer bij te fietsen. En toch. Ik wil een couplet voorlezen. Hij troont nu boven. Het gaat over de Heer Jezus. Dat is uit een bundel geestelijke liederen, nummertje 182. Hij troont nu boven, hoog verheven, als God en mens met eer omgeven. O wonder, heerlijk raadsbesluit. En spoedig zal hij aan zijn zijde haar in zijn glorie binnenleiden, die hij zich duur verwierf tot bruid. Dan is ook zij daar tot uw ere, o Vader, tot uw heerlijkheid, opdat ook zij uw roem vermeren van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er is een moment dat de Heer Jezus, nadat we openbaar zijn geweest voor de rechterstoel van Christus, ons in het Vaderhuis brengt. Daar gaat het niet over. We kennen, Henny en ik, een hele oude dame, hebben jaren gekend, is al lang overleden. En toen ze stierf, nou, ik denk een paar uur voor dat moment, wilde zij graag een lied zingen. Nou, wij met schorre stemmen, met een brok in de keel aan het zingen. Naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis, naar het Vaderhuis. Er staat er 20 keer in dat lied. Want daar was ze mee bezig. Naar het Vaderhuis. Lieve broeders, probeer het eens. Zusters, probeer het eens. Vanaf het moment dat we openbaar werden voor de rechterstoel van Christus, worden we door hem, die net daar op die troon zat om ons loon uit te betalen en ons te benoemen tot heerser over 10 steden, 5 steden, 1 stad, half dorpje, 1 straat, vul in. Vanaf dat moment neemt hij ons mee en hij brengt ons bij zijn Vader. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt, Johannes 17. En hij brengt ons daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. Daar. Waar de Vader altijd is geweest, waar nooit zonde is doorgedrongen, waar de duivel ook geen aanklager is, nee, dat is in de hemel, bij de troon, niet in het huis van de Vader. Daar waar God de Vader, God de Zoon, God de Geest woonden voordat er überhaupt iets was, voor de grondlegging van de wereld, waar het plan gemaakt is om jou en mij bij die gemeente te voegen, uit te kiezen om deel uit te maken van die bijzondere, bijzondere groep, het lichaam van Christus door de Heilige Geest, aaneengevoegd door de Geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12 vers 13. Daar in het huis van de Vader. Daar waar nooit iemand anders is geweest. Voor de eeuwigheid. Daar is de zonde ook niet doorgedrongen. Dat hoort niet eens bij de schepping. Dat was er al toen de schepping kwam. In het begin schiep God. Waar was God toen op dat moment? Nou, in zijn huis. Het huis van de Vader. En wie waren daar nog meer? Alleen de Heer Jezus en de Heilige Geest, that's it. En uitgerekend daar, waar nooit iemand is geweest, is voor u plaats bereid. Dat is het unieke van de gemeente, het buitengewone, probeerden we te zeggen, iedere avond bijna, als het hier om ons onderwerp gaat. Dat het bijzondere, dat we daar zullen zijn waar de Heer Jezus altijd is geweest. Dat maakt het des te schrijnender als u denkt aan de Heer Jezus, hoe die hier behandeld werd. En wat ze met hem gedaan hebben. En hoe ze hem naar het kruis gestuurd hebben. Enzovoort, enzovoort. Maar daar, in het huis van de Vader, waar één en al harmonie is, waar de duivel ook niet is geweest, in de hemel wel. Er is een aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt in de hemel. Er is ook oorlog in de hemel, in Openbaring 12. En hij wordt uit de hemel gegooid. Michael, u kent misschien die teksten. Of misschien denkt u, nou ja, waar dit nu over heeft, dat snap ik niet. Maar het staat wel echt in de Bijbel, wat ik net citeerde. Ik hoop dat u het pakt. U en ik horen in het huis van de Vader. Dat is zo uniek. Dat is niet te vergelijken met de toekomst van Israël. Dat is totaal anders. De toekomst van Israël ligt hier op aarde, een grondgebied, mooi, groot, klein, of vul maar in, hoe dan ook, Abraham, dit is het terrein en ik wil je zegenen. En vanuit dit plekje wordt er een enorme zegenstroom op gang gebracht naar alle volkeren. Dat gaat allemaal komen, maar wij gelovigen, broeders, zusters, wij horen in het huis van de Vader. En dan stelt hij ons aan zijn Vader voor. Zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Dan gaan we de Vader zien. Dan gaan we de Heer Jezus zien. Dan zien we de glorie van God in alle aspecten. Dat is wat anders dan de plek waar de troon is. Dat is de hemel. Dit is het huis van de Vader. Zou dat niet... Zou het huis van de Vader dan niet in de hemel zijn? Ja, maar het is toch apart benoemd. Heel precies apart geduid. Daar hoort u. Daar heeft de Heer Jezus voor u een plek gemaakt. En daar wil hij u hebben. En hij stelt ons aan zijn Vader voor. Vader, dank u wel. Dank u wel, want u hebt ze mij gegeven. Ze waren van u. U en ik even samen, hè, probeert het. Ze waren van u, maar u hebt dit gezelschap, gemeente, aan mij gegeven. Het is een cadeau van u aan mij, zegt de Heer Jezus. Dank u wel, Vader. Kijk, en dit zijn ze. En ik ben voor hen naar het kruis gegaan. En uit die u mij gegeven hebt, Johannes 6, heb ik niemand verloren laten gaan. Er is geen afval van heiligen, bestaat helemaal niet. Als het echt een heilige is. Is wel afvallen van mensen die zeggen iets te zijn, maar het misschien niet echt zijn. Maar dat is niet mijn beoordeling. Dat kan ik ook niet beoordelen. Maar dat fijne, dat je als gelovige mag zeggen, wat bijzonder, dat ik deel mag uitmaken van zo'n exclusief gezelschap. U had altijd wel exclusief willen zijn, met een exclusieve auto natuurlijk, een exclusief huis en een exclusief land. Nou ja, onzin. Maar u bent wel exclusief hoor. U bent heel, heel bijzonder, heel apart. Echt apart. U bent in het huis van de Vader. En daar is harmonie. En daar is liefde. Daar is vrede. Daar is verbijsterende rust. Daar is stilte. Maar er is op hetzelfde moment zoveel volheid van de glorie van God, dat u wel eindeloos zou willen zitten turen. Ik heb soms momenten dat je gewoon denkt, piekert over bepaalde teksten, en dat je eigenlijk wel een kwartier, uur, misschien langer, kunt nadenken over iets en daar al van kunt genieten. Tranen over je wangen en denk, schitterend, Heer Jezus, dank u wel dat ik dit al mag meemaken hier. Nou, zo ongeveer. Een superlatief van wat je hier op aarde prachtig vindt, dat zal daar gebeuren in het huis van de Vader. Nou, en als u dan goed en wel bekomen bent van deze bijzondere ontmoeting, van dit bijzondere, dan zegt de Heer Jezus, nu gaan we naar de troonzaal. U vraagt mij vanavond, wat doen we in de hemel? Nou, we gaan verder. Gaan we naar de troonzaal. U weet het, Salomo had voor zich een huis en ook voor de vrouwen die hij gehuwd had. Egyptische prinses, een vrouw uit de heiden, heel merkwaardig. Ik vind het zo super dat juist hij, die belangrijke, die wijze koning, dat hij dit laat zien in zijn woorden. Maar hij heeft ook een troonzaal. Salomo, daar sprak hij recht en zo. Nou, dan neemt de Heer Jezus ons mee naar de troonzaal. Dan komt u bij de troon van God. En dan denkt u, aha, daar heb ik teksten bij. Ja, laatste Bijbelboek. Daar zit iemand op de troon. Nou, die wordt heel voorzichtig omschreven. Eerst wordt die troon daar neergezet. En dan worden daar levende wezens omheen gezet. Cherubijnen. Ja, cherubs. Waren er al bij de tabernakel. Waren er al bij de ark. Waren er al in de Hof van Eden, cherubijnen die de toegang tot de boom van het leven bewaakten. Nou, het stort over je heen. De ene informatiestroom naar de andere. En die cherubs, ja, daar ben je compleet ondersteboven. Als je er eentje tegenkomt, nou ja, dan zou je je lam schrikken. Het boek Ezechiël probeert u dat te vertellen, ongeveer hoe die cherubs eruit zien. Vuur en een wagen. En ze hebben wielen. Ze verplaatsen zich. Maar ze kunnen omhoog, naar beneden. Ze kunnen achter. Ze hebben geen achteruit op hun auto. Hij kan wel alle kanten op. Heel merkwaardig. Cherubs. Toen begreep ik, zei Ezechiël in hoofdstuk 10, dat het cherubs waren. Nou, die ziet u daar. U hebt ervan gehoord. Altijd annex aan de troon van God. Verzoendeksel. Wat zat er aan de beide kanten van een verzoendeksel? Ja, die twee cherubs. Wat was er geborduurd in het doek daarboven? Cherubs. Wat was de afbeelding als je daar naartoe zou willen? Cherubs. Hij die op de cherubs troont. Daar komt u uit. En u zit helemaal verbaasd te kijken. Cherubijnen. Is dat alles? Nee. Het is alsof het dan weer iets verder wordt ingezoomd. Dat is een term van vandaag natuurlijk. Als je erop inzoomt, dan wordt het nog groter. De details worden zichtbaar. Als je ooit Google Map hebt dan, en je wilt Emmen opzoeken, dan heb je Emmen. Dat is een heel klein stipje. Maar dan kun je inzoomen, dan kom je weer de Harmsmeengestraat. Maar dan moet je wel ver inzoomen. Dat is maar zo'n klein straatje. Hè. Nou, daar. Maar dat wordt ingezoomd. En uiteindelijk is daar in het midden van de troon, en in het midden van die levende wezens, in het midden van de cherubijnen, van de cherubs, is een lam. En dan begint het. En u staat daar. U bent erbij. Op dat moment krijgt u onthuld hoe ze dat in de hemel zien en wat er allemaal gebeurt. En dan blijken u niet alleen te zijn. Er zijn al de gelovigen, die zijn daar. En de engelen zijn daar. De cherubs zijn daar. En het merkwaardige is, dat heb ik net niet genoemd, dat had ik eigenlijk wel willen doen, dat u, toen u voor de rechterstoel van Christus openbaar werd, ineens een muzikale opdracht kreeg. Maar u kreeg daar een harp. Oh, u had liever 5 broden en 2 visjes gehad. Kan ook. Is ook van de Heer. Maar u kreeg een harp. Muzikaal of niet muzikaal, u gaat een harp krijgen. En u gaat, net wat David deed, op een harp tokkelen. Het tokkelen van David op die harp van hem maakte Saul rustig. U kunt het vinden in het Oude Testament. Dat deed hem iets. Muziek is heel apart hoor. Daarom heeft de duivel daar een enorme grip op vandaag. Maar het is van de Heere. En daar begint ineens een heel orkest te spelen. Mag ik mijn verlanglijstje invullen? Ik denk Bach. Maar goed, dat is mijn smaak. Je hebt een andere smaak. Maar dat wordt het ene na het andere. Het schitterende. Iedereen is het erover eens, vriend en vijand, dat Bach gemaakt heeft, dat uniek is. Dat is diep schitterend. O, hoofd bedekt met wonden. Of een ander koraal. Er zijn zoveel koralen. Niet alleen in de Matthäus Passie. Ook in de Lucas Passie. Ook van Bach. Ook in de Marcus Passie. Ook in de Johannes Passie. Ook van Bach. Daar begint het. En dan ineens begint er iemand te zingen. De voorzanger. Het nieuwe lied. En het merkwaardige is, u weet op hetzelfde moment, dat lied ken ik. Hoe hebben u dat geleerd? Het is het nieuwe lied. Het is het lied van de Heer Jezus. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Het is het lied van het Lam. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. En dan gaat u daar meezingen. Miljoenen. Enorme aantallen staan daar bij die troon. Een en al glorie. En de leidinggevenden van de gemeente, de oudsten van de gemeente, die 24 oudsten of ouderlingen. Het gaat niet om ambtsdragers van onze club, van onze kerk. Het gaat om mensen die echt stuur gaven aan het volk. Die gaan aanbidden. Wat doet u in de hemel? Compleet onderuit. Compleet onderuit. Zoals u misschien onderuit geschakeld, onderuit geschoffeld kunt worden door een stuk muziek, door een stuk. Maar goed, ik heb die gevoelens wel, maar niet iedereen is geraakt door muziek. Anderen hebben andere dingen nodig om aangeraakt te worden. Maar de Heer wil zo graag dat dit uit de verf komt. Dat dit daar zichtbaar wordt. Ik heb nog een lied, die wil ik je voorlezen. Een stukje. Uit diezelfde bundel van zo pas. Nu val alles te voet voor het lam dat geslacht werd. In wiens bloed voor de zijnen de losprijs gebracht werd. Aller koningen en engelen en werelden heer, dus hij is heer over alles, zij de sterkte, de rijkdom en dankzegging en de eer. Nummertje 71 uit diezelfde bundel. Wat een enorme obade voor de Heer Jezus. Wat een loflied voor hem. Wat een geweldig zegen daar. En u bent erbij. Dat doet u in de hemel. Ja. Zouden onze kinderen zeggen, ja, maar als je een samenkomst hebt van 3 uur, ja, maar dat is maar een lengte, daar word je helemaal, dat red je niet. En hoe moet het dan met de kleine kinderen, hoe moet het dan met het toilet, moet er dan niet een soort pauze komen, moeten we geen koffie hebben? En, ja, ik weet het wel. Ik wil zo graag de Heer Jezus prijzen. Ik wil zo graag dat hij eer krijgt, dat hij alle aandacht krijgt. En dat het niet meer over, ja, ik was zo'n arme zondaar. Ik was verdwaald en ik zat vast in de struiken. En ik kon geen kant op. En nou, ik had met drugs volgegoten of ik had met drank alles. Of ik heb met weet ik veel wat voor zonde geploeterd. En ik zat er midden in en eindeloze toestanden over wat er allemaal mis is met mij. En wat er mis kan gaan met mensen. Gaat het daarover dan? Nee, het gaat over hem die je gered heeft, die jou uit de prut getrokken heeft. Het gaat helemaal niet over jou, het gaat over hem. Het accent wordt ook vandaag in heel veel groepen verkeerd gelegd. Dan is het dus bij de duisternis. En dan wordt 3 kwartier over de duisternis gepraat of getuigd. En 5 minuten over het licht in die duisternis. Ik ben een beetje kattig, maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Het accent ligt helemaal op hem. Echt op hem. En dan komt er het moment daar dat er een boekrol zichtbaar wordt. U vindt dat in Openbaring 5, wat ik net allemaal schetste. Openbaring 5. En aan het eind van 5 vindt u dat er iemand is op die troon zit. En dat er een boekrol is beschreven van binnen en van buiten. En dan wordt daar een soort heraut gevonden, een van de cherubijnen denk ik, een van de engelen, die dan zegt, wie is waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Niemand. Nou, je hebt nog nooit meegemaakt dat zich niemand meldt. We hadden in onze gemeente altijd wel 1 of 2, een beetje Haantje de Voorste, een beetje Petrus-achtige figuren, die zeiden, nou, dat doe ik wel eventjes. Dat red ik wel. Of, dat kan ik wel. Niemand meldt zich. De apostel Johannes, die huilt, die weent, omdat er niemand is die waardig is. Ik weet niet of Poetin daar staat. Ik denk even van niet, maar laat maar los. Het is niet mijn boekhouding. Maar hij is het niet. Maar meneer Biden is het ook niet. En onze leiders ook niet. En jij bent het ook niet. Niemand van ons. En dan ineens zegt één van die mensen van de gemeente, één. Dat zijn die mensen die gered zijn en die gekocht en betaald zijn en die daar in het vaderhuis gebracht zijn. Die nu de Heer Jezus zien in de troon van zijn heerlijkheid. Met alle lof en alle aanbidding en alle eer die denkbaar is. Eén van de oudsten zegt, Johannes, ween maar niet. Er is wel één. Wat doet u in de hemel? Beseffen dat er één is overgebleven. Eindelijk. Geen alternatief. Niet een paar waar je een keuze uit kunt maken. Eén is overgebleven. En dat is de Heer Jezus zelf. Die is waardig de boekrol te nemen en die zegels te verbreken. Ik kan een heel bijzonder verhaal houden over die boekrol en over die zegels. Dat doe ik nu niet. Het is wel de moeite waard om te bestuderen. Dat is prachtig. Maar dan ziet u dat de Heer Jezus de enige is die die zegels kan verbreken. Die boekrol, lieve mensen, is dat wat God aan zegen brengen wil. Dus niet het rol met de oordelen of met alle veroordelingen, maar dat wat God aan zegen wil brengen. Een hele bundel. Wat God aan zegen brengen wil. Wie kan dat? Wie kan? Nou, de vrede is nu al ver te zoeken vandaag de dag, eventjes heel actueel. Maar die kunnen het niet. Maar wie kan het dan wel? Wie kan hier zegen brengen? Echt de zegen van Jahwe, de zegen van God zelf. Er is maar één. Die kan die zegels verbreken. En dan gaat het boek Openbaring niet over de inhoud van dat boek, maar over het verbreken van de zegels. En je kunt het boek pas inkijken als alle zegels stuk zijn, als alle zegels verbroken zijn. Eerder heb je geen inzicht in wat daar staat. Dus bij het verbreken van de zegels dan komt er oordeel A en B en C en D en dan moet dit opgeruimd. Ja, en dan al die prut moet weg. Alles wat prut is op aarde moet weg. En er is maar één die dat kan. Dat is onze Heer Jezus. Dat is dezelfde die voor jou alle oordeel wegnam en voor jou alle schuld op zich nam en voor jou aan het kruis wilde sterven en zichzelf wilde geven als een losprijs. Ik was gisteravond ergens, Job 33, nou, een man die op sterven ligt. En als er dan een gezant, een afgezant bij hem is, een middelaar bij hem is. En als er dan gezegd wordt, ik heb de losprijs ontvangen, Job 33. Ja, dan hoef je niet bang voor de dood te zijn. Dat is daar de taal, in Job 33. Prachtige teksten, hoor. Hele mooie teksten. Maar daar wordt duidelijk dat de enige die zegen brengen kan, de Heer Jezus is. En dat gebeurt in het Bijbelboek, Openbaring. Daarom is het zo bijzonder, maar misschien ook wel moeilijk daardoor. In datzelfde Bijbelboek, daar zitten ze bij elkaar, vlak bij de troon. En dan zien ze op een bepaald moment dat zelfs uit een tijd van grote nood en de tijd van grote verdrukking. Het is nu al moeilijk, zeker in de Oekraïne. Maar het is nu al moeilijk in de hele wereld. Maar het wordt gigantisch moeilijk als alle remmen los zijn. Als elke weerhoudende factor wat nog een beetje dimt of wat een beetje terughoudt. Als dat allemaal weg is. Nou, dan gaat de mens van de wetteloosheid zich openbaren en dan komt er een lawine aan vuiligheid en aan verkeerdheid over deze wereld op een gigantische manier. Maar juist in die tijd komt er een grote schare tot geloof. Dat is niet de gemeente, dat is een apart gezelschap. U bent zo uniek, zo apart dat u in het huis van de Vader hoort. En dat blijft ook zo. U bent het enige gezelschap wat zich in het huis van de Vader begeeft. Zelfs engelen niet. Die zijn begeerig om in te zien in die sfeer. U bent echt uniek. Dat wist u niet, maar het is wel zo. Dank dan God daarvoor dat u zo bijzonder gezegend bent. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Nou, dat roep ik heel vaak. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er nog een enorme schade komt. Een schade die niemand tellen kan. En waar komen ze vandaan? Ja, uit de grote verdrukking. Als het Spaans benauwd wordt en Duits benauwd en Russisch benauwd. Als het enorme benauwdheden zijn, dan komt er toch een grote schade. We hebben dat gehad in een paar avonden terug. Dat de mensen tot geloof komen door die twee getuigen in Jeruzalem. En door het 144.000 uit Israël die aan het prediken slaan als u er niet meer bent. Ja, dat wordt wat. Maar wat hebben ze dan bij zich? Dan zien de oudsten, nou even jezelf, je bent net daar geweest, een beetje gewend, je bent al van de ene verbazing in de andere gevallen, en op een gegeven moment word je daar neergezet, bij de troon, en nu komt er een enorme schare die niemand tellen kan, dat is toch een aardig aantal, die komen daar binnen stappen, die hebben allemaal palmtakken in hun handen, en die zwaaien daarmee, alsof het Loofhuttenfeest is. Alsof het een lulaf is. Zo heet dat, hè? Bij het Loofhuttenfeest. Een bundeltje met takken. We hebben alles te danken aan hem die op de troon zit. We hebben alles te danken aan het lam dat geslacht is. Zo komen ze binnen. En u zit daar op de eretribune. U ziet die enorme obade, die enorme intocht binnenkomen. En u zit daar verbaasd te kijken. Wie zijn dat dan? Vraagt iemand. Nou, dat zijn die uit de grote verdrukking komen. Het antwoord is bekend. Ze hebben doorzicht in al die dingen. Oh ja, de genade van God is groter dan van ons. Wij hebben ook alles te danken aan de genade van God. Maar de genade van God geldt. Ook Israël, die komt ook terug. Ook in beeld in het boek Openbaring. Maar ook die grote schade uit elk geslacht en taal en volk en natie. Dus niet Israël, maar nou ja, wie dan ook, wat ook. Overal vandaan. En ze hebben alleen maar eer en aandacht voor hem die het werk gedaan heeft. Wat een prachtige. En dan krijg je onderricht in de hemel. Wat doet de gemeente in de hemel? Nou, ze krijgen informatie hoor. De ene is nog groter dan de andere. Dit was Openbaring 7. Dan krijg je nog onderricht over wat de Satan eigenlijk van plan is met Israël. Krijg je ineens, zie je het mes en mes scherp, dat al de eeuwen door de tegenstander continu bezig geweest is met dat getuigenis van God op aarde, waar de Heer Jezus geboren is, uit hen is wat de Christus betreft, wat de schriften betreft, de Christus. Dus uit de Joden, dat volk wat gigantisch onder druk stond en staat vandaag weer. U hebt zich met mij afgevraagd, wat moet die premier van Israël, meneer Bennett, nu, bij Poetin? Nou, ik kan beter koffie drinken bij meneer Rutte dan bij Poetin. Maar goed, dat was mijn idee. Maar wat moet hij daar dan? Nou, ging het om de Joodse mensen uit de Oekraïne? 100.000, 200.000 zetten sowieso. Maar misschien wel 400.000. We weten het niet eens. Heeft het te maken met de Russische invloed in Syrië, met het gedoe waar ook Israël in betrokken is? Het zou kunnen. Heeft het te maken met de koning uit het noorden? Allerlei dingen. Laat maar eventjes geparkeerd staan. Maar het is niet zomaar. Maar we zien in hoofdstuk 12 dat de Satan één ding doet, dat is die vrouwen vervolgen tot aan het bittere einde. En hij wil dat mannelijke wezen wat uit die vrouw komt verslinden. Je wordt helemaal meegenomen in een soort thriller van hoe loopt het af? En wie wint er dan uiteindelijk? Dat is Openbaring 12. In Openbaring 13 zit je daar en dan krijg je te horen, kijk eens, daar heb je een beest uit de zee. Een van die springhanenbladen. Beest, vreselijk dier uit de zee. Volkerenzee. Europa, echt hoor, geloof het nu maar eventjes. Moet te vlug misschien. En een beest uit de aarde, Antichrist. En die beide beesten worden aangevoerd door een ander beest, de draak. Er zijn dus drie beesten in totaal. Een beest uit de zee, een beest uit de aarde en een beest uit de hemel. De draak was net uit de hemel gegooid. Dat is bijzonder hoor, dat is heel bijzonder daar. En die gaan allemaal tekeer. En die willen allemaal macht. En die willen overwinnen. En als er geen Heer Jezus zou zijn, dan zouden ze ook winnen. Maar de Heer Jezus heeft overwonnen. En dat wordt dus volstrekt duidelijk. En jij en ik, we zijn nauwelijks bekomen van al die dingen en dan worden we meegenomen naar een bruiloftzaal. Weer een nieuw hoofdstuk. En dan krijgt u ineens een nieuw pak. Komt helemaal in het mooi te staan. Fijn linnen. De Bijbel zegt het. De gerechtigheden van de heiligen. De rechtvaardige daden van de heiligen. Dat wat de rechtvaardigen gedaan hebben, daarmee wordt u bekleed. God ziet u in die daden. In de daden van de rechtvaardigen. Mooi, hè? Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, dat zal blijven bestaan. Nou, misschien heb u het pak aan van William Booth of zo. Snap je? Ik hoop dat u het is versimpeld, eventjes, om het te snappen. Maar dan moet u oppassen dat u niet alleen William Booth denkt. Maar u kunt misschien beter denken aan Tante Marie, mijn geestelijke moeder. Nou, ik wil wel in haar pak lopen, straks. Wat zij liet zien van de Heer Jezus. Dat wil ik ook graag. Begrijp je? Dat is niet glamour. Dat is niet een groot iemand waar de kranten over schreven. Dat is iemand die de Heer Jezus lief had. En voor hem ging. En u wordt bekleed met de rechtvaardige daden van de heiligen. In het wit. Bruiloft van het lam vindt in de hemel plaats. De Heer Jezus zegt, hey, nu ben je van mij. Ja, ik wil. Sorry hoor, ik citeer een huwelijksakte in het gemeentehuis. Hij zegt, ik neem haar tot vrouw. En dan gaat u hem, het is nog lang niet klaar met uw werk in de hemel, dan gaat u hem naar de olijfberg brengen, iets daarna. heb ik vaker benoemd, kan ik nu korter over zijn, want wij vormen straks dat nieuwe Jeruzalem. De bruid van het Lam is dat nieuwe Jeruzalem. Niet is in, maar is zelf het nieuwe Jeruzalem. Een blok diamant, een blok glorie, kostbaar gesteente van hier tot aan Madrid. En dan ook nog net zo hoog. En kubusvorm. Heilige der heiligen, kubus, lengte, maal breedte, maal hoogte gelijk. De ark van het verbond stond in een kubus. Heilige der heiligen. Dus altijd zo, bij de tempel later, bij Salomo ook. Komt door de hemel. En we brengen de Heer Jezus naar de olijfberg. Daar ga ik het nu niet over hebben, want dat heb ik gedaan in een van de toespraken de afgelopen dagen. En dat heeft me mateloos getriggerd, enorm geraakt. Dat je dan terechtkomt op de plek waar de Heer Jezus toen tegen de discipelen zei. Van, kun je met me bidden, wil je met me waken? Daar. En toen hij klaar was met zijn gebed, stond hij daar en komt Judas eraan met een bende soldaten en een bende van de overpriesters. Dus twee categorieën en Judas. En dat spullen komt er bij elkaar. En hij, de Heer Jezus, vraagt, wie zoekt u? Ze zeggen, Jezus de Nazorene. En hij zegt, ik ben. Hij noemt zijn naam en alles ligt op de grond. Wat gaat er in de toekomst gebeuren als hij daar weer komt? Hij komt op de Olijfberg. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die daar midden door splijt. Wat zal hij dan zeggen? Wie komen er dan aan? Dezelfde. De politiek en de godsdienstigheid en de antichrist. Ziet u dat? Judas, type van de antichrist. Godsdienstige leiders, dienaren van de hoge priesters. Politiek, dienaren van Pilatus. Zelfde categorieën. Precies dezelfde categorieën. En toen lagen ze op de grond, in Gethsemane. En straks liggen ze op de grond, daar, in het dal van de beslissing, in het dal van Jozefat, in het Kidrondal, bij de Olijfberg. Joël 3, ze gaan allemaal verliezen. En de Heer Jezus wordt groter en u mag hem binnenbrengen. En dan zegt de Heer Jezus ook nog in het laatste stuk van onze Bijbel, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat is nog weer later. En dat de tent van God zal wonen bij de mensen. En God zal wonen bij de mensen en zijn tent zal bij hen zijn. Jij en ik. Ik heb daar vandaag over gepiekerd. Daar kom ik nooit uit. Dat in de eeuwigheid daar zoiets zal zijn. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Oorlog niet meer leren. Alle wapens omgesmeed tot ploegschalen en tot snoeimessen. Vrede. Nieuw leven. En God zal wonen bij de mensen. Zijn tent zal bij hen zijn. En u en ik zijn die tent. Ja, dan staat mijn verstand stil. Dat er zoiets bijzonders bestaat van de gemeente. Dat we daar dan zo neergezet worden. Ziet u hoe kostbaar de gemeente is in het oog van God de Vader. En in het oog van onze Heer Jezus. Hoeveel hij daarvoor wilde doen. En wat zijn gedachten en zijn plannen waren om zoiets bijzonders, zoiets moois te bereiken. Lieve mensen, ik ben te kort. Ik moet stoppen qua tijd. Maar het is zo bijzonder, zo uniek, dat u deel mag uitmaken van de gemeente van onze Heer Jezus Christus. En als u de vraag stelt, wat zullen we doen in de hemel? Dan zeg je, nou, we hebben tijd tekort. Nou, precies. Dus in plaats van de hele dag halleluja roepen. Ja, misschien doen we dat elke dag een keer of twee, misschien ook al 20 keer per dag. Dat zou best kunnen. Maar er zijn zoveel elementen, zoveel dingen. U bent druk met uw taak. U bent druk met hem te representeren. Als u dan burgemeester van Emmen bent, dan even vanuit de hemel. Hè? Gezag over 10 steden. U bent bezig met uw taak. Van hoe kan ik de Heer Jezus hier in Emmen groter maken. Nou, eigenlijk mag u daar nu mee beginnen. En als u goed oefent, zal de Heer misschien zeggen, nou, je hebt in je leven op aarde Emmen als oefenterrein gehad. Ik benoem je tot gouverneur van Emmen. Misschien moet je dat maar doorzetten straks. Nee, het klinkt een beetje stom, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat wat er nu gebeurt vanuit ons hart en vanuit ons denken te maken heeft met de toekomst. De Heer zegene u. Vader, dank u wel. Ik wil zo graag proberen om de Heer Jezus voor te stellen in zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn majesteit. En die hij gekocht en betaald heeft, die zijn daar bij hem en met hem en omringen hem en vergezellen hem en bejubelen hem. En u, Vader, geniet daarvan. Want u hebt dit bedoeld. U hebt ons als een geschenk aan de Heer Jezus willen geven. En de Heer Jezus heeft dat geschenk ook aanvaard en zal daaruit niemand verloren laten gaan. Maar wilde zelfs daarvoor naar het kruis zijn leven geven. En dat heeft hij gedaan. We willen u hartelijk danken voor uw zoon en voor de heerlijkheid. Maar ook voor de zegen, ook voor uw woord. Ook al is het misschien best veel en best moeilijk. Toch willen we u danken voor zulke prachtige dingen uit de schrift. We prijzen uw naam. Amen. Een aantal vragen. Is het woord hemelse gewesten, dat heb u niet genoemd vanavond in uw toespraak, maar heeft dat hier ook nog ergens een plek? De term hemelse gewesten komt voor in Efeziërs hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 6 in elk geval. Ik zal het u lezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dus Efeze 1 vers 3, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan vers 20, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En misschien komt het antwoord wel uit hoofdstuk 6 vers 12... Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar staat dat u gezegend bent met alle geestelijke zegening in die hemelse gewesten. Maar er staat ook dat in die hemelse gewesten er strijd is. En dat betekent dat je niet aan het vaderhuis moet denken of kunt denken, zelfs niet aan de hemel kunt denken, maar dat je aan de sfeer, aan de leefsfeer mag denken waar je als gelovigen van geniet. Er is een sfeer van denken, een sfeer van leven voor de aardebewoners. Werk, inkomen, oorlog, kinderen, er is een sfeer van denken. Maar er is ook een sfeer van denken waar het gaat over de Heer Jezus en over wie hij is en over wat hij doet en wat er nog komt. Dat betekent niet dat we daar nu zijn, maar onze zegeningen liggen op een ander niveau. Locatie kan niet, maar een ander niveau dan wat hier op aarde te vinden is. Dus niet de aardse dingen. Die worden ook genoemd. Er wordt ook genoemd dat het een wereld is. Wordt de wereld niet gelijkvormig. Er zijn dus aardse dingen en er zijn hemelse dingen. Maar omdat de strijd die wij hier in Efeze 6 tegenkomen, dus waar je die wapenrusting van God voor nodig hebt, is een strijd in de hemelse gewesten. Dus daar waar die sfeer van gelovigen is, van nu genieten van straks, nu bezig zijn met de toekomstige dingen, daar is strijd. Daar gaat de duivel betwisten. Zoals bij het Oude Testament de hoge priester Jozua, de Satan, vuile kleren. Met andere woorden, er is ook twist, er is strijd in diezelfde hemelse gewesten. Dat is dus een leefsfeer. Dat is niet het beloofde zelf, maar dat is de sfeer waarin we nu leven. Een beetje een moeilijke uitdrukking, maar dat was de vraag. Ik heb het niet genoemd vanavond, maar dat hoort er misschien wel bij. Want dit gaat duidelijk een rol spelen. Vandaag leef je in deze sfeer en juist daar valt de Satan aan. Daar probeert hij binnen te komen en dan heb je die wapenrusting. Nou ja, u weet het wel, die zevenvoudige wapenrusting van Efeziërs 6 voor nodig. Dat is vraag 1. Vraag 2. Er is een bruiloft. En die bruiloft die vindt plaats in de hemel. Er is natuurlijk een bruid. Maar er zijn ook genodigden. Wie zijn die genodigden? Dat is misschien toch niet zo makkelijk. In Openbaring 19 vindt u de bruiloft van het lam beschreven. Maar al veel eerder in het Johannesevangelie, in hoofdstuk 2, 3, heeft Johannes de Doper daar eigenlijk al over gesproken. Die de bruid heeft, heeft Johannes de Doper gezegd, dat is de bruidegom. Maar de vriend van de bruid, oh, zie je wel? Hij heeft zichzelf losgemaakt van die bruid. Dus die de bruid heeft, dat is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom verblijft zich. Er zijn dus, Johannes de Doper is dus een vriend van de bruidegom. De Heer Jezus zegt in Johannes de Doper, uit wie van mensen geboren is, is er niemand groter dan Johannes. Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van Yahweh is meer nog dan hij. Weer dezelfde. De bruid is, voor zover ik dat zie, en dat probeerde ik ook in een vorige avond duidelijk te maken, is de gemeente bruid van het lam. Maar wie worden nu weer de leven? Als de Heer Jezus komt en ons gaat halen. Nou, de Bijbel zegt heel precies dat er behalve die deel uitmaken van de gemeente, die dus bij het lichaam van Christus horen, nog een categorie opstaan. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Ik had er ook een vraag over. Als die beloning, als dat loon uitbetaald wordt voor de rechterstoel van Christus, wanneer krijgen die al ontsliepen, die al ontslapen zijn, die ontbonden en met Christus zijn, wanneer krijgen die dan hun loon? Op hetzelfde moment. Maar dat betekent ook dat de in Christus ontslapenen uit het Oude Testament ook zullen opstaan. Dat betekent dat er in de hemel meerdere categorieën zijn. In de hemel is dus een bruid, is ook een bruidegom, godzijdank. Maar er is ook een categorie uit het Oude Testament die niet tot de bruid behoren, maar die tenminste die bruiloft meemaken. Dus dan heb je die bruiloftsgasten of vrienden van de bruidegom. Dat zijn anderen dan die bij de gemeente horen. Nou, dat wordt natuurlijk een discussiepunt. Daar ga je dan over aan discussiëren. U komt in de hemel omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet omdat u precies denkt zoals Dato denkt. Ik ben niet de norm. De norm is Christus. Dat moet je altijd vasthouden. Wat we proberen is de schrift te laten spreken. En daar wil ik zo serieus mogelijk in zijn. Maar het is niet, laat maar zeggen, laat ik het anders zeggen, als een pauze een uitspraak doet, dan is dat ex cathedra. Dat betekent, nou, dat is dan ook zo. Daar kun je niet meer aan twijfelen. Dat is dan ook de leer van de kerk. Nou, dat is bij mij anders. Ik wil uitleggen. En ik wil proberen duidelijk te maken wat ik vanavond deed. Ik heb alleen maar teksten geciteerd uit de schrift. Dat ik denk dat ik dat zo mag zeggen. Dat ik vrijmoedigheid heb om dat zo te zeggen. Maar het is niet waar dat dit per se ook jouw mening moet zijn. Dat hoop ik wel. Dat bid ik ook. Ik heb vanmorgen nog voor gebeden, voor jullie, met z'n allen. Ik wist ook niet wie er kwamen, maar toch. Ik wilde zo graag dat dat ook over zou komen. En dat is nog zo. Het is dus duidelijk dat er een bruid is en een bruidegom. Leidt geen twijfel. Maar zoals in het Hoogliedboek waar we de vorige keer hadden, er een bruid is en een bruidegom, maar dat er ook dochters van Jeruzalem zijn. Daar hadden we de vorige keer. Iedere keer vindt u in het Hoogliedboek weer die term dochters van Jeruzalem. In tegenstelling tot de bruid. Dus er is onderscheid tussen de bruid en de dochters van Jeruzalem. Waarmee Israël bedoeld wordt. Die in Jeruzalem wonen. Die Jeruzalem hebben als hoofdstad. Dus, maar die overleden zijn, die ontslapen zijn, die gaan ook mee. Allen die in Christus ontslapen zijn, gaan mee. Dan kunt u zeggen, ja, maar die zijn niet in Christus ontslapen. Nou, wees voorzichtig. Want ik denk dat allen die geloofd hebben dat de Heer Jezus, dat er een verlosser is of zou komen, en die hun hand erop gelegd hebben, als Job zegt, mijn verlosser leeft, dan hoort hij erbij. En als de Heer Jezus zegt van Abraham, want Abraham heeft mijn dag gezien, dat betekent dus heel concreet dat Abraham wel te degen in Christus gezien wordt. Dus de vrienden van de bruidegom, dat zijn die ook opstaan, die ook uit het paradijs komen, waar onze geliefden die tot de gemeente behoren en overleden zijn, nu ook zijn. Maar al die doden in Christus zullen eerst opstaan, en wij die nog leven, worden op hetzelfde moment in een ondeelbaar ogenblik veranderd. We gaan samen met hen, die uit het paradijs komen, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere zijn. Daarom zijn er 24 oudsten in het boek Openbaring, waarvan 12 te maken hebben met de apostelen van het Lam, maar ook 12 te maken hebben met de stammen van Israël. 24. Waarom 24? Omdat er 24 zanggroepen waren in 1 Kronieken 25 en 24 priestergroeken in 1 Kronieken 24. Duizelen, nou probeert u dus 1 Kronieken 24, 25, huiswerk voor morgenochtend, lange hoofdstukken. Maar toch 24 priesterorden, priestergroepen, 24 zangorden. U ziet het, hè? Priesters, zangers, u ziet ze daar verschijnen. Dus die oud-testamentische heiligen, die worden ook opgewekt en horen niet bij de gemeente. Het gaat niet om, wij gelukkig meer dan jullie. Of eigenwijzigheid van de, had je maar. Nee, dat is niet aan de orde. Totaal niet. Jaloezie is daar ook voorbij. Dat station hebben we gehad. Slaan we echt over. Maar dit is wel zo. Dus we moeten ons niet verwonderen over het feit dat er ook vrienden van de bruidegom zijn. Dus niet alleen Johannes de Doper. Want Johannes de Doper is overleden voor de Heer Jezus stierf. Voor hij aan het kruis zijn leven gaf. De rest mag u dus bijna invullen. Dat onze geliefden die ontsliepen niet achteraan zullen gaan, zegt 1 Thessalonicenzen 4. Heel concreet, de doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij, de levenden, zullen veranderd worden. Samen met hen, de Heere tegemoet. En we komen samen voor de rechterstoel van Christus. Dus de vraag was, wanneer komen onze geliefden die al heen gingen voor die rechterstoel van Christus? Nou, op hetzelfde moment als wij. Zij zitten nu in het paradijs, horen daar dingen die ze nog nooit eerder hebben gehoord. Betere preek kan niet. Daar horen ze onuitsprekelijke woorden, een mens niet geoorloofd uit te spreken. Prachtige dingen. 2 Korinthe 12, 2 Korinthe 12, probeer het maar. Opgenomen, de Heere, echt een hele bijzondere situatie. Er bleef nog een vraag over. En dat was de vraag, heersen met hem. Hoe moet ik dat zien? Dan zijn we in het vaderhuis. En nu ben ik burgemeester van Emmen geworden. De Heer heeft me daartoe. Nou ja, noem maar op. Moet ik dan dus weer van het vaderhuis naar Emmen? En moet ik dan de ambtswoning van de burgemeester gaan bewonen? Want ik ben burgemeester van Emmen. Nou, ik weet niet waar uw voorliefde ligt. Ik zou kiezen voor een volgende. En dat is, als in het boek Daniël één keer een hele bijzondere flits gegeven wordt van hoe dit kan. Daar zegt het boek Daniël heel precies: uw vorst Michael, uw vorst Michael heeft gestreden. Michael is een aartsengel. En die wordt als vorst van Israël gezien. Waar had hij zijn residentie dan? Bij de troon van God. Woonde hij dan in Jeruzalem? Nee, hij was bij de troon van God. Er wordt vanuit de troon van Jahwe, vanuit de hemel geregeerd. Net zo goed als een bestuurder ergens kan zetelen en zijn bevelen kan laten doorsijpelen. Vandaag is dat zeker denkbaar met onze moderne technieken, opdrachten en zo. Maar dat was toen ook al zo. En ik hoop dat u het begrijpt, dat als er geregeerd wordt, dat betekent nooit dat u dus het vaderhuis verlaat. Ook niet dat u een soort forens bent en dat u met het boemeltreintje van het vaderhuis naar Emma gaat. Dag in, dag uit, weet je, heen en hier. Nou, ik wil het zo duidelijk mogelijk maken, maar dat is het ook niet. U bent daar en u hebt uw input, uw invloed, uw bevoegdheid om te doen wat voor hem, voor onze Heer, goed is en wat voor hem wel behagelijk is. Dat gaat gebeuren. En dat doet hij vanuit de hemel. De Heer Jezus, ik wil dat zo graag als voorbeeld nemen, zei in Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon van de Vader, nou komt het, die in de boezem van de Vader is, niet was, voor hij geboren werd, is, die heeft hem doen kennen. Hij is in die zin nooit uit de boezem van de Vader. Door Spreuken 8 dat zo prachtig schetst. Dus één hele bijzondere, zijn eerstgeborene, die aan het hart van de Vader of aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. De Heer Jezus was ook toen permanent aan het hart van de Vader. Constant. Dat is nooit anders geweest. Dat is een moeilijke. Is voor ons eigenlijk een beetje acaladabra, een beetje moeilijk. Past niet bij onze technieken. Maar ik denk dat het waar is. En weer zeg ik, U bent behouden omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. Dus hou dat vol, hou dat vast. Maar dat doet niet af aan het verlangen dat u mag hebben om achter de schermen te kijken en eens verder te denken. Want die dingen die zijn in de schrift. Dus als de vraag dan komt, hoe zit het met het regeren, met hem heersen die 1000 jaren, betekent dat we dus 1000 jaar lang gaan pendelen tussen vaderhuis en nou ja, ik had een heel klein gehuchtje in de buurt van Slochteren. Een schaaphok bestaat al niet meer. Het was vroeger al een ruïne toen ik er langs fietste. En toen dacht ik, als ik nou hier burgemeester ben, dan kan ik geen kwaad meer doen. Alles ligt al in puin. Dus nou, nee, ik had het gevoel van, stuur me naar ergens naartoe waar ik niks verknoeien kan. Snap je wat ik bedoel? Waar alles al verknoeid is. Misschien kent u schaaphok, ik weet het niet. Maar het is een heel klein gehuchtje op weg naar Harkstede vanuit Slochteren. Maar moet ik dan? Nee. Zoals de Heer Jezus regeert nu. Hij is nu in de troon. En u, dat gelooft u. U bidt, Heer Jezus, we zitten met de prut. Of we zitten met de moeilijkheid. We hebben een gebed. Hij is in de troon. Komt hij dan even terug? Nou, eigenlijk wel. Maar hij wil ook in uw hart zijn. Er is iets van alomtegenwoordigheid. Dat is iets aparts. En dat heb u straks ook. Alomtegenwoordig. Dat is de Heer Jezus. Dat is God zelf. Dat bent u, deelgenoot van de goddelijke natuur. U. Alomtegenwoordig. Dus niet het heen en weer pendelen of zo. Dat is helemaal niet aan de orde. Ik hoop dat u dat begrijpt. Dat waren de vragen die ik kreeg. En ik probeerde daar nog een antwoord op te geven. Ik hoop dat u in elk geval de Heere gaat bedanken voor wie hij is. Voor wat hij gedaan heeft aan het kruis. En voor wat u als zegen gekregen hebt. U bent enorm gezegend. Daarom zegt Paulus in Efeze 1. Gezegend met alle geestelijke zegening in die hemelse gewesten. Dat is een sfeer. Vanavond bevindt u zich in de sfeer van de hemelse gewesten. Hier, nu. En zondag ook misschien als u in uw gemeente bent. Of misschien in uw stille tijd is dat ook zo. Snapt u? Het is net alsof u even afgesloten bent van alles wat naar u toe komt. Daar noemen we dat wel een stille tijd. Daarom is dat een moment dat je de aanwezigheid van de Heere zoekt. En spreekt met hem. Maar ook hem bedankt en hem eert voor wie hij is en voor wat er nog komt. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Ook om een zegen als we uit elkaar gaan. Ook als we daarover nadenken en misschien de hele nacht of de hele komende dagen, de hele week, nog bezig kunnen zijn met een bepaald thema, met een bepaalde tekst. Dan willen we u bidden of u door uw Heilige Geest zo wilt werken dat we ze gaan begrijpen. En dat u aan uw doel komt met ons. En dat we in die sferen ons bevinden. De sfeer van de hemelse gewesten waarin we staan. We weten ook dat de duivel ons daar probeert te raken. En juist dat stukje omgang met u wil vertroebelen, wil wegnemen. En wil vervangen door, misschien wel door de prut van Oekraïne of door de verschrikkingen in de wereld. We willen u danken dat wij mogen bidden voor de gelovigen daar in Oekraïne, maar ook aan alle mensen daar. Het is vreselijk wat hen overkomt. Het is heel erg. We willen u bidden dat op hetzelfde moment wij ook mogen zeggen, en toch mogen we ons nu al bevinden, heel dicht in uw nabijheid, onze God, onze Vader. Dat we mogen zeggen wat de Heer Jezus tegen ons heeft gezegd. De Vader zelf heeft u lief. Dank u wel daarvoor. Dank u voor vandaag. Dank u voor elkaar. Dank u voor deze avond. Dank u voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor de Heer Jezus. We prijzen uw naam.